Namens uw kerkraad wil ik u meegemeente dat de collecten vandaag bestemd zijn voor de kerk en de kerkelijke kassen. Vanmiddag vangt de dienst aan om 3:00 en dan hoopt ons dominee Procé voor te gaan. Tevens zal voorbereiding worden gehouden voor het, zo de Heer wil, op zondag 28 april aanstaande te vieren heiligavondmaal. Volgende week zondag zal de morgendienst aanvangen om 9:15. In deze dienst zal dan het heiligavondmaal bediend worden. De middeldienst zal aanvangen om 3:00 en dan zal nabedrachting worden gehouden. In beide diensten hoopt u voor te gaan, dominee Procé. Dinsdag 23 april aanstaande vergaat het de kerkenraad ten huize van broeder Geitenbeek om 8:00. Broeder en zuster van der Meer hopen donderdag 25 april aanstaande hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. U wordt in de gelegenheid gesteld hen op deze dag bij hen thuis te feliciteren. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 84, vers 1, hoe liefelijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. 84, het eerste vers. In zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 36, vers 3 het eerste gedeelte en vers 2 het tweede gedeelte. 36 vers 3, de eerste 6 regels, dus tot en met en toont op rechten van gemoed uw recht waar ze op vertrouwen, en dan bij vers 2, hoe groot is uw goedgunstigheid. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 11, vers 17 tot 43. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 36, vers 3a en 2b en we lezen Johannes 11, vers 17 tot 43. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij, dat is Lazarus, nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal weder opstaan. Martha zei tot hem: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft ge dat? Zij zei tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende ging ze heen en riep Maria haar zuster heimelijk, zeggende: de Meester is daar en hij roept u. Deze, als ze dat hoorde, stond haastiglijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat ze haastiglijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: ze gaat naar het graf, opdat ze al daar weende. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo ware mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Ziet hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: Kon hij die de ogen des blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was daar opgelegd. Jezus zeide: Neem de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zei tot haar: Heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort, maar om der schade wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met groter stem: Lazarus, kom uit. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere, gemeente, dat ik u in deze tijd na Pasen mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 11, de versen 25 tot 27. Johannes 11, vers 25 tot 27, daar lezen we onze tekst. Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zei tot hem: Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zal. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Hartelijk dank, Heere, dat we op deze zonovergoten morgen samen mogen komen voor uw aangezicht. Buiten zingt de schepping uw lof. In dit voorjaar, dat al is het lang koud geweest, toch de tekenen van het nieuwe leven aan alle kanten laat zien. In de bloemen die de velden kleuren, de bomen die groen worden, de lammeren die dartelen in de wei. U getuigt van uw langmoedigheid en van uw zorg in het werk van uw handen. Maar Heere, als we toch uw woord niet hadden en de gang naar uw huis niet mochten maken, dan zouden we daar niks van zien en dan zouden we er niks van begrijpen. Want al spreekt de schepping nog zo heerlijk van u en van uw werken, dwars door de verwoestende kracht van de zonde heen nog, onze ogen zijn verblind en ons verstand is verduisterd. En dat is schuld. Met die schuld komen we vanmorgen voor uw aangezicht om ons te verootmoedigen en u te vragen: Heere, wilt u met ons niet handelen naar dat wij verdiend hebben, want dan kunnen wij voor u niet bestaan. Handel met ons naar de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Was onze zonden in zijn bloed en reinig ons leven door de kracht van zijn geest. En wil door die geest onze ogen openen. Allereerst voor het werk van de herschepping, waarvan uw woord ons op een heerlijke wijze spreekt. En dan ook met de bril van het woord op onze neus voor uw werken in de schepping, die uw lof zingt, ook op deze zondag. Ja, laat de Heilige Geest met kracht mogen werken, Heere. We vragen daar met vrijmoedigheid om, omdat wij die Geest niet hoeven te betalen, maar omdat er voor hem betaald is, met het bloed van uw lieve Zoon. Daarop pleiten we. En laat dat werkelijk ernst mogen zijn bij een ieder van ons, jong en oud, klein en groot. Laat die geest uw dienstrecht mogen aangorden met kracht Laat hij een stem mogen ontvangen om te spreken en geleid door uw geest uw woorden zo mogen verkondigen dat de gemeente straks naar huis mag gaan met het woord van u in het hart en in de gedachten, zodat dat woord mag doorwerken in het leven ook van deze week. Laat het mogen opengaan, Heere, opdat de rijkdom van dat leven, dat niet zoals het leven in de schepping aan de vergankelijkheid onderworpen is, maar dat in de Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid aan het licht is gebracht op de paasmorgen, dat dat voor ons mag gaan schitteren, dat dat begeerlijk voor ons mag worden, dat we de kracht ervan mogen kennen en hoe langer hoe meer mogen kennen in ons leven van elke dag. Zegenen ieder van ons. Zegen hen die met ons niet konden samenkomen. Wees met heel uw kerk op aarde. En laat ook vandaag uw koninkrijk mogen komen. Laat het mogen worden gebouwd. In de breedte en in de diepte. Gedenk ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente, en wij zingen dan psalm 118, de versen 8, 9 en 10. 118, 8, 9 en 10.
Oh,
aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 73, vers 13. 73, het 13e vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het woord van onze tekst voor vanmorgen. De keuze daarvan is wel bepaald door het feit dat we pas Pasen hebben gevierd, al is die tekst niet uit het onmiddellijke paasevangelie genomen. En het zou best eens kunnen zijn dat deze of gene vanmorgen hier in de kerk daar toch wel gelukkig mee is. Want eerlijk is eerlijk, aan de ene kant zijn we vaak blij als de lijdenstijd voorbij is. Je hebt altijd weer mensen die zeggen, ik vind die lijdenstijd toch wat somber, omdat de prediking ons zo sterk bepaalt bij onze zonde, bij onze schuld, die zo groot is dat daartoe dat bittere lijden en sterven van de Heere Jezus Christus noodzakelijk was. Maar aan de andere kant, als het dan Pasen wordt en je hoort het evangelie van dat open graf, dan heb je toch vaak het gevoel, dat staat wat buiten de werkelijkheid van ons leven van elke dag. Pasen is de prediking van een open graf. Maar juist op Pasen gaan de gedachten van heel veel mensen die naar die boodschap luisteren uit naar een graf op het kerkhof dat gesloten werd voor hun ogen. En dat tot op de dag van vandaag nog altijd gesloten bleef. En een grotere tegenstelling is er eigenlijk niet denkbaar dan de prediking van het open graf op Pasen en van dat gesloten graf op het kerkhof. Dat voorwerp is van verdriet en van rouw. Laten we maar eerlijk zijn, broeders en zusters, jongens en meisjes, maar daar ligt toch vaak de moeite van het paasevangelie, dat dat voor ons gevoel zo'n eind buiten de tastbare werkelijkheid van dit leven staat. We kunnen wat dat betreft Thomas heel best begrijpen, die gezegd heeft, ik wou het eerst wel eens een keertje zien. Paas verkondigt ons dat nieuw leven aan het licht is gebracht. Maar dat oude leven is nog zo machtig, dat mensen die geloven in de opgestane paasvorst toch nog al eens een keer moeten roepen, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Op Pasen wordt ons verteld dat we voor de hel geen angst meer hoeven te hebben. Maar ondertussen zie je het in deze wereld en je ervaart het in je eigen leven ook nog zo vaak, dat de duivel zoveel macht heeft. Op Pasen wordt ons verteld dat de dood overwonnen is. Maar als je dan om je heen ziet en vooral als je in je eigen leven ervaart dat ziekte bezig is om je krachten te slopen en je lichaam af te breken tot het graf toe. Eerlijk is eerlijk, maar dan zeg je nog alles een keer. Hoe is het nou eigenlijk? Wat is nou de werkelijkheid? Dat wat we met Pasen horen, of dat wat we na Pasen zien en ervaren. Kijk, en die moeite die hebben we met onze tekst nou niet, gemeente. Want die tekst van ons, die zet ons midden in die werkelijkheid van ons leven. Midden in de doodswereld waarvan een lied zegt, midden in het leven zijn wij door de dood omgeven. En daar klinkt nu vanmorgen de boodschap van het leven. We gaan daarnaar luisteren als we horen in onze tekst. Jezus openbaart zichzelf als de opstanding en het leven. We zien, zo is hij, zo spreekt hij ons aan, zo wordt hij geloofd. Jezus openbaart zichzelf als de opstanding en het leven. Zo is hij, zo spreekt hij ons aan, zo wordt hij geloofd. We zullen denk ik allemaal de geschiedenis wel kennen, gemeente, waarvan we vanmorgen een gedeelte gelezen hebben, namen van Maria en Martha, die beide zusters die in het kleine Bethanië vlakbij Jeruzalem wonen met hun broer Lazarus, die op een of andere manier contact hebben gekregen met de Heere Jezus tijdens zijn rondwandelingen door Kanaan. bij wie er een band is gegroeid met de Heere Jezus, die zo sterk is geworden, dat als broer Lazarus ernstig ziek wordt, zijn beide zusters alleen maar een boodschap naar de Heere hoeven te sturen: Meester, zie, die gij lief hebt, is ziek. En dan weet de Heere Jezus al over wie het gaat. Dan hoeft er geen naam meer genoemd te worden. En dat is op zichzelf al een boodschap waar je een preek over zou kunnen houden. En waar je dan misschien wel met iets van jaloersheid en met iets van verlangen naar zou luisteren. Dat je zegt, wat is dat iets geweldigs. Als je zo mag worden aangeduid bij de Heere Jezus Christus, die gij lief hebt. Maar u weet dan ook wel dat de Heere Jezus toen die wonderlijke reactie heeft laten merken, dat hij niet spoorslags naar Betanië is gegaan om hulp te bieden, terwijl hem er toch om gevraagd werd, en terwijl we toch zingen dat zalig is wie door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. De Heere die blijft gewoon doorgaan met zijn werk. En als hij eindelijk richting Betanië gaat, dan is Lazarus al overleden. En als hij in Betanië aankomt, dan ligt hij al voor de vierde dag in het graf. Kijk, en dat is nou de situatie van onze tekst. En dat moet u goed in de gaten houden. Onze tekst klinkt in de situatie van een gesloten graf, waaruit de lijklucht opstijgt. En waar de majesteit van de koning der verschrikking zo oppermachtig is, dat je zelfs datgene wat je toch lief en dierbaar was, en dat je graag had willen vasthouden, prijs geeft in zijn handen en zegt: ik moet er echt afstand van doen. Dat is de situatie. Een vrouw die staat te huilen als ze de Heere Jezus ontmoet. En die zegt: Heere, indien gij hier geweest waart, dan was mijn broeder niet gestorven. Die er niks van begrijpt waarom de Heere zo handelt. En die wel gelooft in de wederopstanding van het vlees. Maar die zegt: Heere, dat is iets van straks, achter de horizon, als eindelijk de wolken van de wereldgeschiedenis gaan breken. Maar wat heb ik daar vandaag aan? Dat is de situatie van onze tekst. Een hele schare mensen die de schouders ophaalt over Jezus van Nazareth en zegt: wat heb je aan zo'n vriend? Kon hij die de ogen van de blinden opende ook niet gemaakt hebben dat deze niet gestorven was? Nou, dat is toch de realiteit van ons leven? Dat graf, die huilende vrouw, die mensen die zeggen: wat zie je ervan? Midden in die nood en in die dood proclameert de Heere Jezus Christus zich nu als de opstanding en het leven. Hij is hier nog niet opgestaan. Hij heeft Lazarus nog niet opgewekt uit de doden. Er is dus nog helemaal niks van te zien. De mensen hebben er nog minder dan wij vandaag. Want wij hebben dan in elk geval toch dat evangelie dat zegt dat hij inmiddels is opgestaan uit de doden. En midden in die realiteit zegt hij: ik ben opstanding, leven. En dan zijn dat hele bekende woorden. U hebt misschien bij uzelf gezegd een bekende tekst vanmorgen. Woorden die we misschien vroeger op de school of op de zondagschool alles geleerd hebben als kinderen. Woorden die deze of gene misschien wel in een wandbordje ergens aan de muur van zijn huis heeft hangen. Maar wat betekenen ze nou eigenlijk? Als we daar vanmorgen over gaan nadenken, gemeente, dan ontdekken we natuurlijk met één dat het centrale woord van onze tekst is het woord leven. Daar gaat het om. En het leven, dat is een magisch woord, dat is een woord, daar draait het voor ons allemaal toch eigenlijk om. Wat geeft een mens niet om te leven? De duivel zegt het in de geschiedenis van Job, als Job alles is afgenomen en toch nog aan God blijft vasthouden. Ja, Heere God, maar dat komt huid voor huid. En al wat iemand heeft, zal die geven voor zijn leven. Daar heeft de mens alles voor over. En het is een toppunt van ellende als we van iemand zeggen, dat mens dat heeft toch zo geen leven. En wat ben je er ellendig aan toe wanneer iemand zegt, het leven dat heeft op deze manier voor mij geen enkele waarde meer. Maar het is ook wel duidelijk, gemeente, dat hier in onze tekst niet bedoeld wordt dat leven dat we bij de geboorte meekrijgen en dat we bij ons sterven weer afleggen. Terwijl het tegelijkertijd duidelijk kan zijn, het gaat toch in onze tekst niet over iets van een verre toekomst achter de horizon. Dat geloof, dat heeft Martha als ze zegt, Heere, ik geloof in de opstanding op de jongste dag. Nee, de Heere Jezus zegt, het gaat om een leven hier en nu. Ik ben het. Leven. Dat is een van de centrale woorden in het Johannesevangelie waaruit onze tekst voor vanmorgen genomen is. Je zou dit evangelie kunnen noemen het evangelie van het leven. Het begint ermee, in den beginne was het woord en het woord was bij God. En het woord was God, in hetzelfde was het leven. En het evangelie eindigt er ook mee als Johannes dat merkwaardige slot schrijft. Deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En tussen dat begin en het eind kom je dat telkens weer tegen. Soms in zo'n hele bekende tekst, die de kinderen in de kerk misschien ook al wel kennen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En in die ik ben teksten spreekt de Heere Jezus ervan. Ik ben het levende water. Ik ben het brood des levens. En hij zegt tegen zijn discipelen, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. En als een reactie op die boodschap klinkt de eerste belijdenis van zijn discipelen bij monden van Simon Petrus. Heere, tot wien zouden wij heen gaan dan tot u? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En als je het wilt samenvatten, dan kun je denken aan dat massieve woord uit Johannes 3. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft ook het leven niet. Maar de toorn van God blijft op hem. En als we ons afvragen wat dan eigenlijk precies met dat leven wordt bedoeld, dan kan ik dat het beste illustreren vanmorgen. En dan denk ik ook aan de kinderen en aan de jonge mensen met de gelijkenis van de verloren zoon. Kijk, die jongen die gaat op een gegeven ogenblik bij zijn vader de deur uit, want die zegt dat is geen leven, altijd maar onder de hoede van de vader en in de dienst van de vader. En de Heere Jezus beschrijft in die gelijkenis, de jongen die leeft overdadig. Zijn oudste broer die zegt, straks heeft u goed doorgebracht met de hoeren. De jongen die deed alles wat hij zin in had. En die kon alles krijgen wat hij hebben wou. Als de jongen thuis komt, dan zegt zijn vader, deze mijn zoon was dood. Het hele leven van die jongen. Van uitgaan en opmaken en feest vieren en je zin doen. De vader zegt, dat is de dood. En hij zegt er tegelijkertijd achteraan, maar hij is levend geworden en daaruit zien we wat leven is. Leven, dat is dat je mag vallen als een arme bedelaar in de armen van de vader. Dat je mag delen in de genade van de Vader. Dat je mag leven onder de gunst en in de gemeenschap van de Vader. Dat is leven, zegt de Bijbel, jonge mens. Dat is het echt, vol, rijke leven.
Dat is leven, dat de naam van leven waard is. Dat de moeite om te leven waard is. Leven dat dwars door de dood heen blijft. Dat door de dood niet vernietigd kan worden.
En dan zegt de Heer Jezus vanmorgen, ik ben de opstanding en het leven. Dat wil zeggen, ik ben de weg tot dat leven. Maar ik ben ook het geheim en de inhoud van dat leven. We moeten naar die woorden toch nog wat verder luisteren, gemeente. De Heer Jezus zegt hier niet, ik ben opgestaan. Kijk, dat is op zichzelf natuurlijk ook al een machtige boodschap, dat er eentje is die van de andere kant van het graf weer teruggekomen is. Eentje die de dood heeft overwonnen. Maar dan zouden wij vanmorgen kunnen zeggen, ja, maar dat is iets van een ver verleden. En wat heb ik daar vandaag in de huidige situatie uiteindelijk aan? De Heere Jezus zegt ook niet, ik geef het leven. Dan zouden we weer kunnen zeggen, ook dat is een machtige boodschap. Een boodschap die zegt, de dood is het laatste niet. Er komt wat anders boven de starren. Daar zal het eens lichten, daar wordt eens alles ontraadseld, onthuld. Maar tegelijkertijd zouden we zeggen, als we morgen weer het gewone leven ingaan, het is dan toch maar toekomstmuziek. Iets van straks, een verre toekomst. En wat heb ik daaraan in de doodswerkelijkheid vandaag? Nee, de Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Met andere woorden, dat is er nu. En het is er in hem. Hij is het zelf. Waar de Heere Jezus komt, daar is dat leven waarvan Martha zegt, ja, ik verwacht het straks in de toekomst. Nee, zegt Jezus, daar is het al aanwezig. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En zo wordt onze tekst een geweldig indringende boodschap, gemeente. Want als de Heere Jezus Christus de opstanding is, dan betekent dat van ons dat wij van nature midden in de dood liggen. Dan wordt ons leven door het doopsformulier terecht getypeerd als een gestadige dood. Dan kan de Bijbel terecht zeggen dat wij dood zijn in de zonden en de misdaden. Dan is ons leven als een van God afgekeerd leven, als een leven in opstand tegen God, een liggen in de dood. Onderweg naar de dood, als mensen die verdiend hebben de eeuwige dood. En dat geldt, zegt de Bijbel, van nature van ons allemaal. Dan betekent dat dat ons leven op zichzelf totaal zinloos is. Dat ons leven niet anders is dan alleen maar de dood. Dat hard werken voor je gezin. Dat opgaan in je huishouding. Dat elke dag bij de tv zit. Dat leven van het amusement. De Bijbel zegt dat is de dood. Niks anders. En als de Heer Jezus het leven is, gemeente, dan betekent het dat wij van nature dat leven missen. En dat er buiten de Heer Jezus geen leven is. Kijk, we maken natuurlijk een hoop leven. En hoe doder iemand is, hoe meer leven die maakt. Als de jonge mensen hier vanmorgen even nadenken, dan zullen ze dat met me eens zijn. Hoe dieper de dood is waarin de wereld ligt, hoe groter de herrie die die wereld schopt. Denk alleen maar aan de popzenders, die blijkbaar alleen maar knalhard de stilte kunnen doorschreeuwen en de onrust kunnen proberen weg te werken. Het is inderdaad een teken van liggen in de dood. Als je, zoals een enquête pas heeft uitgewezen, uren per dag niet anders kunt dan met die muziek aan je oren zitten. Wij maken leven.
We hebben het niet.
Dan zijn wij bezig, zoals we dat dan noemen, te bouwen aan ons levenshuis. Maar de Heere zegt, jij doet niks anders dan je eigen graf graven. Dan zijn we misschien wel heel erg godsdienstig aan het werk. Maar de Heere zegt, jij doet niks anders dan je graf van buiten een beetje opsieren en wit pleisteren. En van binnen is het vol met rottende doodsbeenderen. Als Jezus het leven is, dan betekent het dat het buiten hem er niet is. Alle beweringen van de wereld over leven en uitleven ten spijt. Ik ben het. Nou, dan zijn wij het niet en dan hebben wij het niet en dan vinden we het buiten hem ook niet. Dat is het radicale van het evangelie dat ons vanmorgen verkondigd wordt, gemeente. Dat haalt een streep door al het onze. Dat zegt bij de Heere Jezus zijn er maar twee wegen. En dat is de weg van de wereld die de dood is. En dat is de weg van hem die het leven is. En daar is niks tussenin. Dus het is vanmorgen, je wandelt op de weg van het leven of je wandelt op de weg van de dood. Maar er is geen vage tussenweg te vinden. Alles in hem en niets buiten hem. Kijk, dat is de boodschap, daar heeft de moderne mens van vandaag een gruwelijke hekel aan. Die zegt, ach, je moet niet zo exclusief praten. En je moet de dingen niet zo strak stellen. De opstanding en het leven. Kan toch best ook nog op een andere manier misschien. En hoeveel kerkmensen zouden er uiteindelijk ook geen hekel aan hebben. Die zeggen, het kan toch best een beetje van het een en een beetje van het ander. Dat absolute van dit alleen en de rest is het niet. Jezus zegt, ik ben het en buiten mij is het niet. Maar aan de andere kant, gemeente, als de Heere Jezus Christus de opstanding is, dan betekent dat dat alle opstandingskrachten ook in hem liggen. Dan betekent dat dat waar hij zijn levenwekkende woord spreekt en waar hij zijn levendmakende geest doet uitgaan, dat daar zondaren kunnen en mogen opstaan uit hun zondegraf tot een nieuw leven, met en voor de Heer. Als Jezus de opstanding is, dan betekent het dat er in hem leven is voor dode zondaar. Dan betekent het dat zijn woord een machtswoord is, dat bij machten is om een mens te roepen uit zijn zondegraf. Dan betekent het dat er verwachting mag zijn voor jonge mensen die opgroeien in een doodswereld en waarvan hun ouders zeggen ze dreigen met die doodswereld te worden meegezogen. In het woord van de Heere Jezus ligt zo'n kracht dat het door kan dringen in dode oren. En dat de uren gekomen is dat de doden horen de stem van de levende God. En die ze horen, die zullen leven. En als de Heere Jezus het leven is, dan betekent het dat het er in hem is voor mensen die ontdekken dat ze het in zichzelf niet hebben. Dan zijn er in de Heere Jezus Christus goddelijke mogelijkheden voor een leven met en voor de Heer, voor een wandelen voor zijn aangezicht. Dan hoeven we nooit meer te denken dat het hopeloos is. En dan hoeven we nooit meer onze eigen krampachtige pogingen aan te wenden. Dan is het in hem. Het begin en de voortgang van het leven. Dan zijn er bij hem uitkomsten. Zelfs tegen de dood. Nou, dat is het eerste vanmorgen, gemeente. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. Jezus die het leven is en die het leven geeft. En we moeten goed zien vanmorgen, en dat moet ook het eerste zijn, want het evangelie van Johannes zegt, opdat een ieder die in hem gelooft, zou leven door hem. En geloven, gemeente, dat is amen zeggen. En je kunt pas amen zeggen als je gehoord hebt waarop je amen moet zeggen. Eerst zegt de Heere Jezus, en dat is de zegen van deze dienst. Ik ben het. En pas als je dat gehoord hebt, kun je gaan zeggen, ik heb geloofd dat u het bent. Het blijkt in deze tekst, wat uiteindelijk sinds het paradijs altijd alweer blijkt, dat hij de eerste is in het opzoeken van ons, in het vragen naar ons, in het spreken tot ons. Eerst moet een mens leren luisteren. En daar ligt ons grote probleem. Dat weten misschien de kleine kinderen in de kerk ook al wel. Dat moeder wel eens een keer tegen ze zegt, je moet leren luisteren. Waarom luister je nou niet? Maar is in de kerk ook ons probleem. Er zitten wat een mensen in de kerk die al jaren in de kerk zitten en die nog nooit geluisterd hebben. Ja, je zit misschien wel naar de dominee te kijken. En je hoort misschien ook wel woorden, maar ondertussen ben je maar aan het praten van binnen. Je eigen theologietjes aan het vertellen, waarmee je de boodschap van het evangelie krachteloos maakt. Je eigen deugden opzommen, waardoor je zegt, het is toch eigenlijk nog niet zo erg. Wij praten er wat af soms, gemeente. Dwars door de boodschap van de Heere heen. Ons aan, daar brengt hij ons onder de klem van het woord, zodat wij gaan zwijgen en zodat we gaan luisteren. Vandaar die vraag die hij stelt, gelooft gij dat? En hij vraagt het aan Martha en hij vraagt het aan ons. Ach, en de Heer die doet dat omdat hij ons wel kent. Omdat hij wel weet dat wij van nature zo gemakkelijk vrijblijvend in de kerk zitten met de gedachte, je hoort het aan zoals je zoveel woorden aanhoort in onze samenleving. En dan zeg je vervolgens voor kennisgeving aangenomen en je stopt de brief in het archief zoals je dat in de kerkenraad dan soms ook wel eens doet. Met een stuk waarvan je zegt, we hebben het gehoord, maar verder doen we er toch niks mee. En dat kan niet. Het mag niet. De Heere Jezus die zegt vanmorgen, gemeente, het gaat om leven en dood. Dat staat op het spel en dat is te veel om er een spelletje mee te spelen. En het laat hem niet onverschillig wat je ermee doet. De Heere die zegt vanmorgen echt niet, in mij is het leven, in u is de dood. Zie maar wat je met deze boodschap doet. Nee, hij is een profeet als Mozes, lezen we in het Oude Testament al. En Mozes zegt aan het einde van zijn leven, mensen, ik heb jullie het leven en de dood voorgesteld. Maar zegt hij geen amen. Zegt hij, kies dan het leven, opdat gij leeft. Gelooft gij dat? Met die vraag wil de Heere ook alle misverstanden uit de weg ruimen. De Heere zegt, mensen, je bent niet klaar met een vaag geloof. Je moet niet zeggen, ik geloof wel hoor en ik ben wel gelovig. Maar hij zegt, wat gelooft u dan? Wat is nou de inhoud van jouw geloof? Gelooft u dat? Met andere woorden, gelooft u in mij? Geloof jij dat in mij het leven is? Is er die relatie waarvan het avondmaalsformulier zo prachtig zegt? Dat wij de zaligheid en het leven buiten onszelf in de Heere Jezus Christus zoeken en daarmee bekennen dat wij midden in de dood liggen? Is daar iets van wat we met die psalm hebben gezongen? Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft? Hebben wij dat doorgemeend, de jonge mens? Dat er buiten de Heere Jezus werkelijk geen leven is. En zo komt de Heere nou op deze zondag na Pasen ook naar ons toe, gemeente. En waar de Heere lust in heeft, dat is nou wel duidelijk als hij zegt, wie in mij gelooft, die zal leven. Daar is het de Heere om te doen. Hij lokt ons als het ware uit om tot hem te komen. Ernstig en welgemeend. En hij vraagt, wat is er nou eigenlijk op tegen om het leven bij mij te zoeken? Waarom zou je dat niet doen? Waarom zou je er mij niet om vragen? Wie wil er nou niet leven? Gelooft gij dat? Die vraag die kan niemand ontwijken. Dat moet je vanmorgen ook niet proberen. Je moet vanmorgen niet zeggen, daar hoef ik niet zo'n concreet antwoord op te geven, want dan geef je ook een antwoord. En ondertussen speel je een spelletje met het leven van jezelf en van je kinderen. De Heere vraagt om antwoord, heel persoonlijk. Hij spreekt ons aan als hij zegt, ik ben het. Gelooft u dat? Hij vraagt dat aan een jongere. Hij vraagt dat aan een oudere. Hij vraagt het aan iemand die van verre staat. Hij vraagt het aan een gelovige, maar wiens geloofsleven ingezonken en doods is geworden. Hij vraagt het aan iedereen vanmorgen, op de man en op de vrouw af. Ik ben het. En het is mijn lust en het is mijn leven om zo voor u en voor jou te zijn. Uw opstanding, jouw leven. Gelooft u dat? Gelooft u in mij? Zo komt de Heere op ons toe. Op ons allemaal. En misschien is het wel een verrassing om dat vanmorgen te ontdekken van... Dat had ik nou niet verwacht, dat ik zo persoonlijk door de Heere zou worden aangesproken. Maar je kunt er niet meer onderuit. Hij zegt vanmorgen, ik kom voor u, ik kom voor jou. En ik wacht op een antwoord, want ik wil niet dat jouw ziel sterft, maar leeft. Kijk, en dan komt het waarachtige leven openbaar, gemeente. Iemand heeft eens een keer gezegd, al wat leeft, dat geeft antwoord op het woord. En dat is ook zo. Wat leeft, geeft antwoord op het woord. Daar kan je jezelf vanmorgen aan toetsen. Als de Heere zo naar je toe komt, gemeente, dan moet het wel. Dan kun je niet anders meer. En dat zien we zo heel duidelijk aan het slot van onze tekst bij Martha. Want als ze zo voor die vraag wordt gesteld, dan moet het hoge woord eruit. Ook al is er in de hele situatie nog niks veranderd. Al is er nog dat graf waar haar broer ligt. En waar het al riekt naar de dood. En al is er nog die vraag bij haar. Waarom is de Heere nou niet eerder gekomen? En al staan er nog die schouderophalende mensen om erheen. Die zeggen, ach wat moet dat nou met zoon Jezus? Zij zeiden tot hem. Ja Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus. De zonen Gods die in de wereld komen zou. En dat is toch zo'n prachtig antwoord, gemeente. Allereerst dat woordje ik voorop. Wij leren vaak dat we een zin niet met ik moeten beginnen. En dat we wanneer we het over twee mensen hebben, dat we moeten beginnen met de ander, jij en ik. Maar hier gaat het erom dat ik voorop komt te staan, gemeente. Ik. Wat een ander ook van u zegt of denkt. Ik heb geloofd. Ik heb geloofd, zegt Martha. Dat is ook zo'n mooie gemeente. De Heere Jezus die vraagt Martha, gelooft gij dat? En dan zegt Martha, ach Heere, als u het me dan zo vraagt, dan moet ik het maar eerlijk zeggen, ik weet het al wel veel langer eigenlijk. Al veel lang. Er komt uit wat er bij Martha in zit. Want de Heere brengt zijn eigen werk in Martha aan het licht. Daarom is ze uiteindelijk ook uitgegaan naar de Heere. Er was een band aan hem die haar trok, ook al begreep ze er niks van. Maar ze moest naar hem toe, want hij is de vervulling van al haar begeerte. En hij is de inhoud van al Gods belofte. En wat is het heerlijk, gemeente, als je zo vanmorgen naast Martha mag gaan staan. En als je zo vanmorgen zittend in de kerk mag zeggen met Martha, Heere. Als u het me zo vraagt, ja, dan kan ik er niet meer onderuit. Al is er aarzeling om het te zeggen, al is er schroom in het zeggen, al is er nog onduidelijkheid ten aanzien van wat ik zeg, maar dan kan ik er niet onderuit. Ik heb u nodig gekregen. Als het leven, wat is het leven zonder u? Mijn hart gaat naar u uit. Heere, ik heb geloofd. Dat gij zijt de Christus. Staat er nou vanmorgen jonge mensen hier?
Zeg wat anderen dan ook zeggen. Wat de wereld ook als leven presenteert. Maar als het me zo wordt gevraagd, ja. U bent het, Heere. En wat is het leven zonder u? Ik kan niet meer zonder u. Zeggen we het zo, ouder? Ja, Heere. Omdat u in hem vindt wat u zoekt. Wat u begeert, wat u verlangt. Ook al is er in je levensomstandigheden niks veranderd. Nee, dat is geen geloven in jezelf en geen geloven van jezelf. Want dan ontdek je juist dat het in jezelf niet is en dat je het van jezelf niet hebt. Maar dan zeg je gelovig wat je in de Heere Jezus vindt. Want hij is het. En hij wordt het dan ook hoe langer hoe meer. De opstanding, het leven, Christus die ons leven is. En ik leer het belijden, ik leef maar niet meer ik, want Christus leeft in mij. En dan ben ik er ook niet mee klaar met een keertje in de kerk op die vraag ja te zeggen in een plechtig uur waarin ik belijdenis deed van mijn geloof. Want dan ga ik hoe langer hoe meer in de Heere Jezus vinden. Dat is toch hopelijk wel zo. U die al jaren geleden belijdenis deed en die vanmorgen het gevoel hebt, het is net alsof ik het weer opnieuw moet doen. Dat je zegt, ik doe het weer vanmorgen. En toch doe ik het anders, omdat ik veel meer nog in hem heb gevonden. Terwijl er nog veel meer een streep door alles van mij is gegaan. Ja, dan wordt het tenslotte zo dat een mens leert zeggen. Mijn leven, dat is Christus. En dan heb je zelfs een antwoord op de dood, want dan wordt zelfs sterven winst. En als de Heer het me dan zo vraagt, zoals hij het vanmorgen hier in de kerk aan ons allemaal vraagt, dan wordt het hoe langer hoe meer mijn belijdenis. Ja, Heere, u bent het leven, mijn leven. Wat is het leven buiten u? Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets buiten u die leven bent en leven doet. Amen. Indringend evangelie is dat, Heere, wanneer u uzelf gaat openbaren. In dat licht zien we onze duisternis, onze armoede, onze dood. Maar wat wordt juist dan dat leven in de Heere Jezus noodzakelijk, heerlijk, rijk. Wat een wonder dat u ermee naar ons bent toegekomen. Ook vanmorgen weer. En dat u het zo volkomen duidelijk maakt wat uw lust en wat uw liefde is. Dat wij het leven zullen ontvangen uit de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. Doe ons zo leven, Heere, opdat wij niet verloren gaan, maar tot uw eer en tot een getuigenis in deze doodswereld mogen staan in dat leven dat op Pasen aan het licht is gebracht en door de Geest wordt uitgedeeld. Zegen de gemeente hier en haar dienaar des woords. Geef ook vanmiddag een gezegende dienst ter voorbereiding op het avondmaal. En laat dat volgende week duidelijk worden dat we het leven buiten onszelf in de Heere Jezus Christus zoeken en daarom komen om te eten en te drinken uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 135, vers 12, 135, het laatste vers. De zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.